Ja, ik groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam. Ook degenen die thuis meekijken of luisteren. En ik wil het woord van God met jullie openen bij Jeremia. Bij Esra, vergis. Esra 1. Kronieken. Esra 1. En ik wil eigenlijk drie hoofdstukken met jullie behandelen. Ik ga niet elke tekst voorlezen, zeker niet uit hoofdstuk 2, want dan gaat het alleen maar over de opsomming van de nakomelingen. Maar ik wil beginnen om eerst met jullie te lezen hoofdstuk 1. Er zijn 11 versen. En er staat bij mij boven Kores, laat de Joden naar Jeruzalem terugkeren. En daar zegt Gods woord, in het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laat zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op, alle bij wie God de geest had opgewekt, om op te trekken om het huis van de Heere te bouwen, die in Jeruzalem woont, en alle rondom hen ondersteunden hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee, en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was, ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de Heere halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithredat, de schatbewaarder, die telde ze en droeg ze over als Sebasar, de vorst van Juda. Dit zijn de aantallen van 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere voorwerpen, 1000. Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver, 5400. Sebasar bracht dit alles mee toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden. Wat wij hier zien, deze opwekking. Opwekking ten tijde van het boek Esra. En waarom zeg ik het boek Esra? Omdat Esra zelf in het eerste deel eigenlijk nog niet aan de orde komt. Eigenlijk is het boek Esra, kun je in twee delen, valt dat uit één, zeg maar het hoofdstuk 1 tot en met 6, en dan 7 tot en met 10 geloof ik, dat deel komt Esra eigenlijk aan bod, daar komt hij in beeld. Waar Esra zelf teruggaat naar Jeruzalem, gestuurd door de koning Artaxasta. Die naam kennen we natuurlijk uit Nehemia. En er zit ongeveer tussen de tijdstip dat Artaxasta Esra naar Jeruzalem liet gaan en dat hij Nehemia liet gaan, 13 jaar tussen. En dan zullen we ook zien straks dat eerst in Jeruzalem, als het herstel van Jeruzalem komt, dat eerst het altaar hersteld wordt, het eerste tempel. Eerst de geestelijke dingen en daarna de praktische. Eerst moest de tempel herbouwd worden en daarna kwam Nehemia als landvoogd om ook de muren en de poorten van Jeruzalem te herstellen. Ik denk dat we die geschiedenis allemaal wel kennen. Om nou een klein beetje te begrijpen welke tijd het speelt, dan lezen we even twee versen uit 2 Kronieken 36. En dan zullen we zien dat die vrijwel identiek zijn aan de eerste versen vanuit Esra. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in je schriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Wie onder u ook maar al tot zijn volk behoort, de Heere zijn God zijn met hem en laat hij optrekken. Als je het handelen van de Heere hierin ziet, dat is natuurlijk heel mooi. Tussen 2 Kronieken 36 en het boek Esra, er zit 70 jaar tussen. En dat is precies de 70 jaar die de Heere bij monden van de profeet Jeremia geuit had als het ware. En wij kennen denk ik die geschiedenis ook uit Daniel 9, waar Daniel ook acht slaat op de boeken van de profeet Jeremia en dan ziet dat het 70 jaar zou duren dat het volk Israël in ballingschap zou gaan. We weten allemaal, in Israël, als het volk gehoorzaam was, dan werd het gezegend. En als het volk zich keerde, van God afkeerde en keerde naar de afgoden, naar de Baals, naar de Astartes en allerlei heidense goden die ze eigenlijk overnamen van de volken rondom en de Heere verlieten, dan kwam daar het oordeel en dan moesten ze in ballingschap. En zo had de Heere vastgesteld dat ze 70 jaar in ballingschap zouden gaan. En als Daniel dat leest in Daniel 9, dan gaat hij bidden. En dan zegt Daniel niet, nou Heer, u hebt het beloofd, de 70 jaar gaan voorbij. Die zijn voorbij, dus dan ga ik maar eens kijken hoe u dat volk terugbrengt. Maar Daniel ging er echt voor bidden. En hij ging zich verootmoedigen. En hij ging in zak en as. En hij bad voor vergeving, ook voor het volk. Voor de profeten, voor de koningen, voor het hele volk ging hij bidden. En je zou kunnen zeggen, in antwoord op het gebed gaat de Heere de geest van Kores opwekken. Maar dat niet alleen, maar de Heere had al door de profeet Jesaja gesproken. En ik weet niet of dat ik het zo gauw kan vinden. Dan zal ik het u voorlezen. 200 jaar voordat Kores geboren werd, als het ware. Voordat Kores in beeld kwam, had de Heere door de mond van Jesaja geprofeteerd over Kores zijn knecht. En ik lees het even uit Jesaja 44 vers 28, want er zijn meer versen van. Die over Kores zegt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd en tegen de tempel wordt gegrondvest. Zo groot is onze God, zo groot is de God van hemel en aarde, zo groot is ook onze God, die in Christus onze Vader is, wil zijn, ook voor een ieder. Dat hij 200 jaar van tevoren niet voorspelt, maar voorzegt, dat Kores zal komen en dat hij Kores gaat gebruiken, een heidense koning en pers. Nog steeds bestaat natuurlijk Iran, het vroegere Perzië. En deze Kores, de pers, op het moment dat hij de overwinning behaalde over Babylonië, dus Nebukadnezar had het volk weggevoerd uit Jeruzalem, had alleen enkele van de armsten erachter gelaten en het volk meegenomen naar Babel. En dan komt hier de pers, we weten vanuit het beeld van Daniel, eerst is het koninkrijk van Babel, Nebukadnezar vooral, en dan later komt het koninkrijk van de Mede en van de Persen. En zo lezen we in de Bijbel van Darius de Meder, waaronder ook Daniel gediend heeft, en van Kores de Pers. En dan zie je dat de Heere bij machten is om zo'n heidense koning, een koning van Perzië, op te wekken. En hij wekt de geest op van Kores, de koning van Perzië. En waarom doet hij dat? Dat zie je in het vervolg van vers 1, opdat het woord van de Heere, dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden. Dus de Heere voorzegt de dingen. Hij legt het vast in zijn woord zelfs. En wij kunnen dat lezen en dan zien we dat 200 jaar later, en dat is, de deskundigen zeggen dat dat toch met vrij grote zekerheid te zeggen is, dat dat het jaar 539 voor Christus is geweest. Dat deze Kores, dat zijn geest werd opgewekt. Hij was al 20 jaar koning, maar toen was hij nog geen koning over Babel, maar over Babylonië. Maar toen Babylonië werd veroverd, toen ging de Heere de geest van Kores opwekken, omdat zijn volk daar woonde. En met name dan de stammen Benjamin en Juda. Dus dat woord van de Heere wat hij gesproken had, dat moet vervuld worden. Zo zal het altijd gaan. Als het Een woord, een mond van de Heere verlaat, dan zit in dat woord, zit daar de kracht. Daar zit alles in om dat te volbrengen, hetgene dat dat woord ook vertelt. Want we weten, het woord is Jezus. En niets of niemand zal dat ooit kunnen keren. En wat doet hij dan, die Kores, en dat doet ons ook denken aan Darius de Mede. Als je ziet dat Daniel geworpen wordt in de leeuwenkuil. Het is heel frappant als je denkt aan deze tijd, dan zie je dat in de tijden van Daniel werd de wet veranderd. Ze kwamen Darius eigenlijk verleid om de wet te veranderen, dat hij aanbeden moest worden. En dat niemand een andere God mocht aanbidden. En daaraan was Daniel ongehoorzaam, maar hij ging gewoon 3 keer per dag voor de fans en ging hij zijn gebed doen. Daarom werd hij in de leeuwenkuil gegooid. Maar God had hem gered en Darius haalde hem eruit. Dat was het effect. Wel, het effect was dat Darius aan al de volken de opdracht gaf dat ze de God van Daniel moesten gaan dienen. En hier zie je datzelfde. En in dat hele tijdsbestek van Nehemia en van Esra speelt ook nog op een andere plaats het geval van Esther. We lezen van Ahasveros. Esther was een van de vrouwen van Ahasveros. En Ahasveros en Kores was weer een kleinzoon geloof ik van Ahasveros. Ik weet niet of jullie het allemaal nog kunnen volgen. Maar dat geeft hij, anders zoek je toch maar eens na. Maar dat is zo mooi. Dat in die tijd ook nog een gebeuren speelt met Esther. Dat die Haman dat volk van de Joden uit wilde roeien. Nou, de geschiedenis herhaalt zich, zou we kunnen zeggen, voortdurend zien we dat. Maar ook daar grijpt God in. Via Esther, via Mordechai. En wat is de uitkomst bij Esther? Niet dat het volk van de Joden uitgeroeid wordt, maar dat de Joden zelf de vijanden op kan brengen. En dat Mordechai die wordt enorm verhoogd. En dat zien we dat de Heere uitkomst geeft, zelfs als wet en tijden veranderd worden. En daar worden we ook in deze tijd mee geconfronteerd, dat wetten veranderd worden, is dat geen reden om te vrezen. Maar dan kun je zien dat de Heere dat kan omkeren. Dat hij dat kan gebruiken voor zijn doel, voor zijn koninkrijk. En dan zien we dat, als we de geschiedenis kennen, dan weten we dat God vroeger de koning van Israël was. Maar dat Israël op een gegeven moment die wilde eigen koningen. Een koning die zichtbaar was, die tastbaar was. En geen onzichtbare koning. Nou, uiteindelijk is dat gebeurd. We kennen de geschiedenis, eerst Saul en toen David en noem maar op. Maar nu leven we in de tijd dat het koningschap van Israël afgenomen was. Want Israël was overwonnen door Babel, door Nebukadnezar. En het volk was weggevoerd. En nou hebben we gezien, als we de geschiedenis kennen van Daniel, dat de Heer ook Nebukadnezar vernederd had. Hij werd zelfs als een dier, moest hij gras eten. Totdat hij erkende dat die God van de hemel, die God van hemel en aarde, het was die hem de macht had gegeven over alle koninkrijken van de aarde. En dan zien we hier dat Kores dat herhaalt. In vers 2, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. Wij weten niet hoe God met Kores gesproken heeft, daar spreekt de Bijbel niet over. Vaak zien we dat dat is door een profeet, maar hier zien we dat de geest van Kores zelf opgewekt is. En dat hij blijkbaar duidelijk weet wat hij moet doen. En dat hij ook duidelijk weet dat de macht die hij gekregen heeft over de koninkrijken, dat hij die gekregen heeft van God. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt tegen Pilatus, de macht die je hebt, die zou je niet hebben als God ze jou niet gegeven had. Dus daar zie je dat de Heere, de Koning, de Koning is de Heere der Heeren. En dat hij mensen, ook machthebbers, macht geeft voor een bepaalde tijd en tot een bepaalde mate. Maar dat hij zelf alles in de hand houdt. En dan zegt die Kores dat ze moeten optrekken naar Jeruzalem. En dan zegt hij eigenlijk dat ze allemaal moeten optrekken. Maar ze gaan niet allemaal. Een deel gaat en een deel gaat niet. Ik geloof dat er ergens 40.000 meegaan. Dat staat nog wel ergens in hoofdstuk 2. 42.360. De hele gemeente bijeen. En dan gaan ze optrekken. En ze krijgen goud mee. Ze krijgen zilver mee. Ze krijgen bezittingen mee. En ze krijgen ook alles mee wat die Nebukadnezar ooit geroofd heeft uit de tempel in Jeruzalem. Dus God zorgt dat ze spullen terugkomen. En we hebben het ook gezien toen die koning waar Daniel bij betrokken was, die Belshazzar geloof ik, hoe heet het niet, dat die spotte met de spullen van de koning en dat die, van de Heer, en dat hij eigenlijk onmiddellijk gestraft werd en het leven heeft gelaten. Maar deze Kores, die door de Heer opgewekt is, die geeft alles mee terug. Maar dan zie je dat de Heere niet stopt bij het opwekken van Kores, maar dan zien we in vers 5, alle bij wie God de geest had opgewekt, om op te trekken. Dus de Heere bewerkt dat van binnenuit. Hij geeft mensen in het hart, in de geest, om te gaan en te gaan bouwen aan de tempel in Jeruzalem. En als je dan ziet hoe de Heere dat doet, dan zie je bijvoorbeeld, kan hij alles behandelen, maar dan zie je bijvoorbeeld in vers 9, daar zie je een omschrijving, 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen en dan 29 messen. Dan denken, waarom moet dat nou staan? Nou, daarin zien wij dat onze God een God is van de details. Daarin zien wij hoe nauwkeurig onze God is. En daarin zien wij, ook als we denken aan Jozua 1, dat de Heere de opdracht geeft aan Jozua om zeer nauwkeurig te zijn. Hij zegt, overdenk bepeins mijn wet bij dag en bij nacht. Mijn woord, mijn wet, mijn wil. Dus dat het de bedoeling is van de Heere dat wij zeer nauwkeurig zijn, want hij is ook zeer nauwkeurig. En dan kun je ook zien, in het hoofdstuk 2, dan krijg je een register van de Joden. De Joden die teruggegaan zijn naar Jeruzalem om daar de tempel te gaan herbouwen. En dan zie je al die nakomelingen, heel de register. En dan zeg je, als je dat voor moet lezen, dan slaan mensen dat heel vaak over. En ik begrijp dat ook wel. Maar dan zie je bijvoorbeeld in vers 62, deze zochten naar hun inschrijving. Dus er komen andere nakomelingen. Dat kun je lezen in het vers daarvoor. Andere nakomelingen. Maar die zochten naar hun inschrijving in het geslachtsregister. En nou bleek dat ze niet waren ingeschreven. En omdat ze niet waren ingeschreven, konden ze niet terug. Omdat ze niet waren ingeschreven in het bevolkingsregister, hoorden ze niet bij het volk van God. Hoorden ze niet bij het volk Israël. Hoorden ze niet bij de stammen van Benjamin en Juda. Dus hoe belangrijk is het dat alles bijgehouden wordt. En we weten natuurlijk dat in de hemel ook alles bijgehouden wordt. En we weten als onze naam opgetekend staat in het leven, dan horen we erbij. Maar als onze naam niet opgetekend staat in het boek van het leven, dan kunnen we straks ook niet het hemeltje Jeruzalem binnen, zoals hier deze mensen niet mee mochten naar Jeruzalem. Om daar de tempel te herbouwen. We gaan nu verder lezen bij hoofdstuk 2, vers 68, als u mee wil lezen. En dan staat er, sommige van de familiehoofden gaven toen ze aankwamen bij het huis van de Heere die Jeruzalem woont, vrijwillig voor het huis van God, om het op zijn oorspronkelijke plaats te doen staan. En ik denk dan aan het Nieuwe Testament, waar Paulus ons ook oproept om vrijwillig te geven, vrijwillig onze gaven te geven. Niet als een afgedwongen gave, maar dat te doen vanuit je hart. En naar hun vermogen gaven zij voor de schatkamer ten behoeve van het werk 61.000 drachmen van goud, dat zijn gouden munten, 5.000 pond aan zilver en 100 onderkleden voor de priesters. De priesters, de levieten, sommigen van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempeldienaren woonden in hun steden en heel Israël woonde in hun steden. En dan moet je kijken wat er nu gebeurt. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. Yeshua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Shealtiel, met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de God van Israël, om daarop brandoffers te brengen, volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. Dus heel Jeruzalem ligt nog in puin, de tempel is verwoest. Waar beginnen ze mee? Wij zouden in onze tijd zeggen het oprichten van het kruis. Het altaar is een beeld van het kruis. Om daar brandoffers te brengen. En het allerbelangrijkste brandoffer dat ooit gebracht is, is onze Heer Jezus. En een brandoffer is een vrijwillig offer. Dat is het eerste offer. Dat is een vrijwillig offer. En hij plaatste het altaar op zijn fundament. Let op wat hier staat. Hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Ze brachten daar brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. Wij zouden misschien denken, wij moeten ons bewapenen. Er moet een leger komen. Er moeten tanks komen. Er moeten kanonnen komen. Want er is verschrikking voor de volken van rondom. We worden bedreigd. Maar wat doen deze Israëlieten? Ze bouwen een altaar. Een altaar voor die grote God, omdat ze beseffen, als het niet mogelijk is om offers te brengen, en dat was natuurlijk in het Oude Testament, wij leven gelukkig in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, waar onze Heer Jezus eenmaal voor ons geofferd is en niet dagelijks meer nodig is, maar deze Israëlieten die hadden offers nodig om vergeving te ontvangen. Die hadden offers nodig om naar de eis van God, die naar de eis van God gebracht moesten worden, om vergeving te ontvangen en reiniging van zonde. En als ze wisten, als wij niet gereinigd worden van zonde, als we geen vergeving krijgen met God, als we niet verzoend worden met God, dan heeft al ons werken geen zin. Dan heeft het ook geen zin om een geweer te kopen. En in die tijd natuurlijk zwaarden en speren. Heel mooi om dat te zien. Het begint bij het geestelijke. Dus zij brachten daar brandoffers voor de Heere, voor de ochtend en voor de avond, zoals dat via Mozes ingesteld was. En ze vierden het loofhuttenfeest. Hoor je dat? Ze gaan feest vieren. En doen ze niet een uur, dan doen ze niet een dag, maar volgens het voorschrift 7 dagen. Ze vierden het loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag, en op die dag in het juiste aantal overkomstig, de bepaling voor elk afzonderlijke dag. Zie je het? Voor elk afzonderlijke dag. Dus ze gingen de wet van God houden. Ze gingen handelen naar de wil van God. En daarna het voortdurend brandoffer en dat voor de nieuwe maanden, voor alle geheiligde vastgestelde tijden, voor de Heer en voor ieder die een vrijwillige gave gaf aan de Heer. Vanaf de eerste dag van de 7e maand begonnen zij de Heer brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de Heere was nog niet gelegd. En daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en voor de ambachtslieden en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs en de Tyriërs om cederhout te laten komen van de Libanon over zee naar Javo overeenkomstig de vergunning hun verleend door Kores, de koning van Perzië. Dus als we dit nu vertalen naar de gemeente, als we dit nu vertalen naar deze tijd, waar het volk van de Heere hoort samen te komen in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan zie je dat deze mensen ijverig waren om te bouwen aan de gemeente, mag ik dat zo vandaag eens zeggen. Er was nog niks zichtbaar. Ze konden nog niet ergens samenkomen. Maar ze geven geld en ze schakelen mensen in, Sidoniërs en Tyriërs, en dan gaan ze aan het bouwen. In vers 8. In het 2e jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de 2e maand, begonnen Zerubabel. We hebben die naam Zerubabel, die hebben we gezien in Esra 1. Alleen daar droeg hij de naam zoals hij dat droeg in Babel. Hij werd daar genoemd Sebassar, de vorst van Juda, in hoofdstuk 1 vers 8. Maar zijn Joodse naam was Zerubabel. De zoon van Sealtiel en Yeshua, de zoon van Jozadak en de overige van hun broeders, de priesters en de levieten. En alle, dus ze hebben het niet over timmerlieden nog, ze hebben het niet over metselaars, maar ze hebben het over de priesters en de levieten. En alle die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. En ze stelden de levieten aan, niet de bouwkundigen, maar ze stelden de levieten aan van 20 jaar en erboven, om toezicht te houden op het werk aan het huis van de Heer. Dus zoals de Heer Jezus ons leert om te bidden dat er arbeiders uitgestoten worden in de oogst, want de velden zijn wit om de oogst binnen te halen, zo zie je hier als het ware dat de Heer door deze broeders heen de geestelijke mensen aanstelt. De levieten, die volgens hun geslacht mochten werken in het huis van de Heer. En toen trad Yeshua aan met zijn zonen, zijn broeders en Kadmiel met zijn zonen, de nakomelingen van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden in het huis van God, en ook de zonen van Henadad, hun zonen en hun broeders, de levieten. Dus wie de bouwers waren, dat weet ik niet precies. Misschien de Sidoniërs, misschien die Tyriërs, dat die gebouwd hebben en dat die Joden eigenlijk zelf alleen maar toezicht hielden. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heere. En men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad. Moet je even goed nadenken, broeders, zusters, even goed nadenken wat wij hier lezen. En dan moet je even vertalen naar onze tijd. Dan moet je even vertalen naar ons land, hoe wij dat doen. En men stelde de priesters op met trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cymbalen om de Heere te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. David had vroeger een heel koor samengesteld. Die hadden maar één taak, om de Heere te loven. Die hadden maar één taak om de Heere te prijzen. Die hadden maar één taak om psalmen te zingen. Die hadden maar één taak om muziek te maken voor de Heere. Nou, ik weet niet hoe het in uw hart gaat en in uw leven gaat, maar misschien dat wij toch zouden denken, nou, er moet eerst eens wat gebeuren. Er moet eerst eens wat gewerkt worden. En ik moet nog eerst nog even dit doen en dat doen, voordat ik de Heere ga prijzen. Voordat ik een psalm ga zingen voor de Heer. Of wat ik me bezig ga om mijn bijbelstudie. Of dat ik die broeder of zuster aan opbel om ze te bemoedigen of een bezoek te brengen of wat dan ook. Ga eens na hoe wij als Nederlanders in elkaar zitten. En ik heb daar zelf, ik ben natuurlijk een jaar in mijn pensioen, maar ik heb daar zelf soms nog last van. Er zit zo in je om te gaan en te doen wat praktisch gedaan moet worden. Maar hier stellen ze het geestelijke voorop. En dan gaan ze zingen. Zij zongen een beurtzang bij het prijzen en het bedanken van de Heere. Het danken van de Heere dat hij goed is. Dat zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Ze gingen de Heere loven. Ze gingen de Heere prijzen. Ze gingen hem de eer brengen. De lof en de dank en de glorie. En heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heere. Nou, ik weet niet hoe jullie juichen. Maar hier staat een groot gejuich bij het prijzen van de Heere. Dus ze hebben de Heere gedankt en geprezen met alles wat op en aan en in hen was. Dat hebben ze niet ingetogen gedaan. Dat zullen we zo zien. Dus ze gingen de Heere prijzen met een groot gejuich. Omdat de fundering van het huis van de Heere gelegd was. Nou, wat is nou de fundering van het huis van de gemeente van Jezus? Wel, dat is Hij zelf. Dat is de Zoon van God. Dus Christus die gekomen is, Hij is het fundament en wij moeten toezien, zegt Paulus, hoe dat wij daarop bouwen. Want een ander fundament dat er is, Jezus Christus, dat is er niet. Nou, en deze Israëlieten, die juichen. De fundering is gelegd, wij zouden kunnen zeggen bij, als je denkt aan de bouw van een gemeente, nou, er zijn nog geen muren, er zijn nog geen dak, er zijn nog geen oudsten, er is nog geen leiding, er is nog geen crest, er is nog geen zus, er is niet zo, er is alleen nog maar een fundering. Maar deze mensen die juichen. En ik kom soms lieve kinderen van de Heer tegen, er is wat gebeurd in de gemeente, soms is je half doormidden, dat gebeurt allemaal niet alleen in deze tijd, maar heel de geschiedenis gebeurt dat. En dan juichen ze niet, maar dan huilen ze. Dat is hier ook het geval. Dat gaan we zo lezen. Dus wanneer gaat u juichen, broeders, zusters? Gaat u juichen om wat u ziet? Gaat u huilen om wat u niet ziet? Of gaat u juichen om de Heer te loven en de Heer te prijzen? Gaat u juichen om Hem de eer te geven die er toekomt? Aan welke kant staat u? Dat gaan we zo zien, dat er ook daar eigenlijk een verdeling was. Maar deze die juichten. Maar velen van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen. Nou, hier zijn allemaal jonge mensen. Gilles doet een klein beetje mee en ik doe de oudste. De familiehoofden, de ouderen die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden. Die huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen. Nou, er zijn veel ouderen, die hebben dingen meegemaakt. Die hebben ook dingen meegemaakt in de gemeente, die hebben verdriet gebracht. Of in hun familie, of in hun gezin. Dat kan allemaal, maar blijven we dan bij dat verdriet? Of gaan we dan toch de Heere loven? Maar hier zie je vooral de ouderen, ja, die kijken achterom als het ware. En ik hoorde zo vaak, toen en toen, 5 jaar terug, 10 jaar terug, weet je nog wat er gebeurde? Hoeveel mensen er tot geloof kwamen? Het is niet zo dat we dat moeten vergeten, maar het is niet zo dat we daarbij moeten blijven. Dat we daarbij moeten staan. Dat we in ons verdriet moeten hangen. En ze huilden met luide stem. Dus ze deden alles. Juichen luid en ze deden huilen luid. Toen zij dit huis voor hun ogen zagen. Terwijl vele anderen met gejuichen, met blijdschap hun stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk, want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord. Wat mogen wij nou leren uit deze geschiedenis? We mogen leren dat God zelf de God is van de opwekking. En eigenlijk is God zelf de opwekking. En in deze tijd waarin wij leven in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, waar de Heer Jezus is gekomen, en hij heeft gezegd, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dus met andere woorden, ik ben dat zelf, mogen we weten dat hij de opwekking en het leven is. Hij is de opstanding en het leven, zegt hij tegen Martha. Dus hij is de opwekking. En dan gaat het er maar om, broeders of zusters, hoe is het met die opwekking in u? Hoe is het met die opwekking in mij? Hoe is het met die opwekking in de gemeente? Hebben we die opgewekte geest, hebben we die vastgehouden? Of hebben, want de meesten, als ze fris tot bekering gekomen zijn, dan is dat blijdschap. Dan is dat leven. Dan zijn ze opgewekt. Dan zijn ze blij en alles om hun heen vervaagt, als het ware. De schepping wordt nieuw, de schepping wordt mooi. En je ziet alle mooie dingen. Maar daarna komt er soms een beetje een woestijnperiode. He, dan is het wat droog. Dan is het wat dor. Maar weet je, als het droog is en dor, dan is Christus nog steeds dezelfde. En weet je, als het droog is en dor, dan is Christus nog steeds bij u en in, want hij heeft beloofd dat hij bij ons zal zijn. Alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. He, we zitten kort bij het eind, dat geloven we allemaal. Maar hij is bij u. Hij is in u. Hij is bij ons. Hij is in ons. Hij wil in ons midden zijn. Maar hoe gaat u daar dan mee om? Als onze geest, bij wijze van spreken, bedrukt wordt. Als daar lasten komen, als daar moeite komen. Soms helemaal in uw gevoel. Dat er een soort deken over u heen komt. Of er is mist, of er is rook, of er is verdriet, of alles wat er mag gebeuren. Laten wij dan onze geest er neerdrukken. Of zeggen we, nee Heer, u bent de opwekking in mij. Kijk, meer en meer denk ik dat we moeten leren. Ik had het van de week nog over met een broeder. Ik zei, joh, wij zijn als een slang. Want het ging erover, ja, wij hebben dit gehad en dat gehad. Ik zei, dat is waar, maar wij zijn als die slang, die zit aan die kraan. En Jezus is de bron. Hij is die kraan. Dat is dat drukken, maar die slang moet er wel aan blijven. Maar meer zijn wij ook niet. Wij zijn een rank in de wijnstok. Wij hoeven dat leven niet te produceren. Wij ontvangen dat leven uit hem. Maar we hebben dat leven niet alleen ontvangen bij onze wedergeboorte. Wij ontvangen dat leven van dag tot dag en van uur tot uur. Dat is een voortdurende onderhouding. Als we eeuwig leven ontvangen hebben, dan betekent dat dat er altijd doorgaat. Maar wij kunnen die stroom natuurlijk dichtgooien. En wij kunnen die kraan, die kunnen we dichtknijpen. En als het een open buis is, kan van alles invallen. Verdriet of pijn of moeite. Maar meestal is het natuurlijk zonde. Dan komt zonde. En zonde komt meestal niet in één keer met zo'n grote berg. Dat is iets wat altijd gebouwd wordt. Als Jezus zegt, ik ben de deur, dan is dat de deur eigenlijk in de muur die gestapeld is van zonde. Maar hij is de uitkomst. En daarom moeten wij ons niet laten ontmoedigen. Wij moeten ons niet laten misleiden, want dat is de grote truc. Jezus is gekomen ons te geven leven en dat in overvloed. Die boos is gekomen te roven, te moorden, te stelen, te slachten, te verdelgen. Maar zelfs dit volk Israël, die daar 70 jaar moest blijven, die wisten op grond van Gods woord dat er een verlossing zou komen, dat er een einde zou komen als 70 jaar. Het had voor die mensen geen zin om tussentijds te bidden, Heere, kom ons verlossen. En je ziet dat de Heere werkt zoals hij wil. Als je ziet dat het volk Israël eerst verlost was uit Egypte. Hoe werden ze verlost uit Egypte? Wel met wonderen en tekenen. Met groot geweld. Mozes moest wonderen doen en Aaron met die staf. En hoe dat volk trok door de Rode Zee. En dan kwamen ze in de woestijn. Maar hier gaat het volk. Bij Farao komt er op een gegeven moment een moment dat de Heer zijn hart ging verharden. Omdat hij niet wilde dat hij ongehoorzaam was. Maar hier zien we wat de Heer ook zegt in Spreuken. Is dat 21. Dat het hart van de koning is in de hand van de Heer. Ja, Spreuken 21. Het hart van de koning is in de hand van de Heer als een waterbeek. En neigt het overal heen waar het hem behaagt. Hij is echt God. Hij is echt de Allerhoogste. En hij kan een stenen hart uit een mens halen en een hart van vlees erin terugplaatsen. Dat kan hij doen. En dat wil hij ook. Want hij wil niet de sommige verloren gaan, maar het alle tot de kennis van de waarheid komen. Maar het is onze vraag, waardoor laten wij ons leiden? Door wat we lezen hebben we vanmorgen al gehoord, wat lezen we? Wat eten we? Wat drinken we? Drinken we dan uit Jezus? Drinken we uit die drinkbeker van dat fris, heldere, levende water? Dan zal hij ons geven dat we nimmer dorsten. Dat zegt hij ook tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Maar als wij drinken uit de wereld die als het ware ons wil overstromen en op allerlei via de media en op allerlei zoveel punten naar ons toekomt. En niet dat wij niet op de hoogte mogen zijn van dingen, maar als wij dat indrinken, dan gaat dat drinken iets met ons doen. Als wij water drinken, gaat dat water iets met ons doen. Dat lest onze dorst. Het verkwikt ons. Het geeft ons kracht, want een groot deel van ons lichaam bestaat uit water. Zo is het ook met het geestelijke. Wat drinken wij? Wat nemen we in? En als we dat indrinken, dan gaat dat iets in ons doen. Als wij 's avonds ons hart vullen met allerlei dingen van de wereld of zorgen van het werk. Het zijn niet altijd foute dingen, maar het zijn dingen. Als wij ons daarmee vullen en we worden 's nachts wakker, dan is dat het eerste waar je aan denkt. Of je wordt 's morgens wakker, dan is dat het eerste wat boven komt. Als je gaat slapen met zorgen, word je wakker met zorgen. Maar als wij ons vullen met het woord van God en we worden 's nachts wakker of in de morgen wakker, dan is het eerste waar je aan denkt, het is aan het woord van God, het is aan de Heer. Dus wat eten wij? Wat drinken wij? We weten dat het voor ons lichaam zelfs enorm belangrijk is dat we gezond eten. En dat we de nodige, soms vitamine en spoorelementen ook tot ons nemen. In deze tijd is dat soms nodig. Maar dat we gezond eten. En dat we gezond drinken. En we kennen allemaal het verschil tussen appelsap en bietensap en noem alle dingen maar op en gewoon water. Maar als het gaat over het geestelijke, dan zijn we daar soms wel een beetje slordig in. Dan zijn we niet waakzaam, dan zijn we niet nauwkeurig genoeg. En dan moeten we ons laten leiden door die geest waarmee u opgewekt bent. Door de Heilige Geest. En die Heilige Geest zal het ons kenbaar maken. Die zal het ons duidelijk maken. En als we dan goed eten en drinken tot ons nemen, geestelijk goed voedsel en drinken tot ons nemen, dan zullen we ook geestelijk groeien. En dan zullen we ook bruikbaar worden. Want je ziet hier dat hele gebeuren in Esra, waarom gebeurt dat? Wel, dat gebeurt voor de bouw van het huis van God. Gebeurt het voor de Israëlieten? Ja, maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is dat die tempel in Jeruzalem herbouwd werd. Zo is het in deze tijd het hoofddoel van God en Christus, dat de gemeente van Jezus zal functioneren. Dat het lichaam van Christus gezond is. En dat de gemeente van Christus zodanig zal functioneren om van Hem te getuigen. Hier in de Bijbel is duidelijk te zien het werk van God. In Israël, bij de uittocht uit Egypte, was het duidelijk te zien het werk van God door de wonderen en de tekenen. Maar hier is duidelijk het inwendige werk, als het ware het verborgen werk van God te zien. In het hart van Kores, in het hart van het volk, in het hart van de levieten en in het hart van de priesters. Nou, zo is het ook bij ons in de gemeente. Natuurlijk kunnen er wonderen en tekenen gebeuren, maar de hoofdzaak gebeurt inwendig. Zoals vroeger het getuigenis lag in de ark. Zoals we dat lezen, dat de ark zelfs de ark van het getuigenis genoemd wordt. De ark van het verbond wordt ook al de ark van het getuigenis genoemd. De bloeiende staf van Aaron. Wie had die staf laten bloeien? Een doodstuk hout. Wel God. Wie had de wet gegeven? De twee stenen tafelen. Wel God. En wie had dat manna gegeven wat er ook in lag? Die kruik met manna. Wel God zelf. Dus als wij getuigen willen zijn van Jezus, zijn we echt getuigen van Jezus. Dan zijn we geen getuigen van wat wij zelf gedaan of wat wij zelf tot stand gebracht hebben. Maar dan is het de getuigenis wat God in ons hart heeft gewerkt. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Nou, als we nou willen dat God verheerlijkt wordt, dan moeten we het van Hem ontvangen. Voortdurend van Hem ontvangen. Dat zie je voortdurend. Mijn broeder ging spreken over Rut. Dan gaat het ook over stand houden. En dat is wat de Bijbel ons vaak toe oproept. Ook in Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting. Dat wij moeten stand houden. En zeker in deze tijd, waar er zoveel op ons afkomt. Ik ben al wat ouder en ik weet nog als jonge jongen dan. Ja, dan ging je op de fiets naar de polder en dan was je de hele dag aan het werk samen met iemand anders. De hele dag kon je met elkaar praten. Telefoon, nooit van gehoord. Computer, was er nog lang niet. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Ik heb dat allemaal gezien hoe dat ontwikkeld is. Telefoon in je broekzak. Dat is allemaal iets van de laatste tientallen jaren. En zo zijn er voor ons kansen, maar ook bedreigingen. En dan gaat het erom, lieve broeders en zussen, dat wij geloven in het woord van God. En als de Heer nou kans heeft gezien om de tijden van Ezra, een heidense koning, in het hart te grijpen, om hem op te wekken, om te zorgen dat het volk terugkomt, niet alleen voor het volk, maar vooral dat die tempel weer herbouwd zou worden. En als Jezus dan zegt dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen, en dat bedoelt hij niet onze plaatselijke gemeente, dat bedoelt hij natuurlijk de wereldwijde gemeente mee. Plaatselijke gemeentes worden soms verwoest. Dat zie je ook in Openbaring. De 7 gemeenten in Klein-Azië zijn niet meer terug te vinden. Maar het gaat erom dat het woord van God houdt stand tot een eeuwigheid. En dan is dat grote brandoffer Jezus Christus. Dat is gebracht. En hij zegt tegen zijn vader, brandoffer en slachtoffer hebt u niet gewild, maar u hebt mijn lichaam bereid. Jezus Christus, de Zoon van God. Die alles gegeven heeft, wat hij had. Hij is ook een soort balling geworden. Hij heeft de hemel verlaten. En is naar de aarde gekomen om mens te worden. Om u en mij te redden. Maar niet alleen u en mij. Maar hij wil al die mensen redden. God wil niet dat sommigen verloren gaan. God wil dat alle tot de kennis van de waarheid komen. En ik zou willen dat wij allemaal de koers vasthouden. Dat we allemaal blijven beseffen waarom we door de Heer gered zijn. Wel eens om al die zielen te redden. Die vaak in angst zijn in deze tijd. Die vertwijfeld zijn. En het zal misschien nog slechter worden. Maar dan is daar die reddingsboei. Dan is daar dat anker. Dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat wij die boei dan uit kunnen werpen. Dat anker aan kunnen reiken. Zodat deze zielen gered zullen worden voor de hel. Dat ook zij een opgewekte geest zullen krijgen. Een nieuwe geest zullen krijgen. Een nieuw hart. Net zoals die koning Kores. Door de Heer bewerkt. En de volk daar. Nou, ik hoop dat de Heer zo ook ons hart verder zal bewerken. En dat we allemaal zullen leven echt voor hem. Zoals we hem eigenlijk ook allemaal beloofd hebben, denk ik. Amen. Laten we bidden. Vader, wij willen u danken. Wij willen u loven en prijzen. Want Heer, u bent een geweldige God. En Vader, ik wil bidden dat we deze boodschap niet meer zullen vergeten. Heer, dat u de God bent die regeert over alle dingen. En Heer, dat u ook heidense koningen kunt gebruiken. En dat u ook hele moeilijke omstandigheden kunt gebruiken. Tot eer en glorie van uw naam. Voor de opbouw en de verheerlijking van uw koninkrijk. Heer, zoals u dat vandaag ook wilt doen. Te midden van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Heer, als we misschien lauw geworden zijn, Heer, wilt u ons vergeven, wilt u ons verkwikken. Heer, als we onze ogen af hebben laten trekken van u, wilt u ons helpen. U kunt ons hart bewerken, zoals dat hart van de koning in uw hand is als een waterbeek. U neigt het overal heen waar het u behaagt. Neig zo ons hart, voortdurend, naar Jezus, Vader, naar de Christus, naar de Gezalfde, naar de Zoon van God. We prijzen u zo, Heer, dat u ook ons voortdurend kunt verkwikken, Heer, door uw woord, maar ook door uw heilige geest. Heer, ik wil u zegen bidden voor deze broeders en zusters, hier ook in Krimpen, in Jezus' wonderbare naam. Amen.